Goed, ik moest er even wat vragen, Theo. Ik ben mijn bril trouwens vergeten, dus ik heb even mijn autobril. Als je wat ouder wordt, dan moet je overal brillen neerleggen. Vooral niet omdat je daar niet meer kan zien, maar omdat je ook dingen vergeet. Dus hij ziet er niet uit, maar goed, hij doet het. Ben, mag ik alsjeblieft even de PowerPoint? Daar komt hij. Ik heb een tijdje terug, een paar maanden geleden, gesproken over het vader, moeder zijn. En dat wilde ik toch nog even terughalen, want het onderwerp waar we vandaag over hebben was vorige keer niet afgemaakt, dus dat maak ik nu af. Maar ik zie het ook echt, het is een hele profetisch moment ook voor jullie als gemeente. En dank je wel, Jacco, dat je me ook als een soort vader ziet voor de gemeente. Nou, ik wou eigenlijk vanmorgen vragen, mag ik jullie opa zijn? ik besef heel goed, John Keating is natuurlijk een hele bijzondere persoon in deze gemeente geweest. Natuurlijk uniek dat je een man hebt die heel ver weg woont, die hier naartoe komt om jullie te coachen, helpen, bemoedigen, troosten. En ik kende hem helemaal niet zo heel erg goed, dank je. En de laatste keer dat wij elkaar ontmoetten was de overdrachtdienst, dat Theo het overdroeg aan Jacco. En toen hebben we heel lang zitten praten en toen zijn we niet eens bij de lunch geweest. Dus dat was heel grappig, want we hadden elkaar gevonden. John en Peter was het, geloof ik, hè, die erbij zat. Ja, Peter ook zo'n bijzondere man. En ik had echt het voorrecht om even wat dieper te praten. En dat ging zo lekker dat we gewoon helemaal vergeten waren dat er ook nog een feestje hierboven was. Dus uiteindelijk kregen we beneden eten. Maar ik denk wel dat het profetisch was en is. En waar jullie ook mee te maken hebben. En sommigen hebben natuurlijk ook even dat gevoel van rouwen. Hè, je bent niet alleen een vriend kwijt, maar ook toch een geestelijke vader. En dat geeft dat is wel heel bijzonder dat net in die... Zeg maar dat hij overleed net nadat wat was de overdracht plaats had gevonden, dat hij dat allemaal nog mee heeft kunnen maken. Maar het is denk ik ook wel geestelijk heel apart, want ik wilde het over de erfenis hebben, het zoonschap en een dochter zijn en dan krijg je een erfenis. Maar dat ik weet niet of je er wel eens over nagedacht, maar meestal krijg je erfenis pas als er iemand sterft. Dus dat is heel, heel vreemd. Dat zie je bij Jezus ook. Hè. De discipelen die kwamen pas in hun... Ja, zeg maar in hun bestemming toen Jezus stierf en uiteindelijk weer is opgestaan. Maar toen pas begon het echt. Ja, dus pas als er iets sterft, en dat is mijn thema denk ik, ook, kan ook iets in jouzelf zijn. Dan pas kom je tot de erfenis die God voor je heeft. Daarom wilde ik eventjes naar de volgende slide alsjeblieft. Oeh, dat kunnen we niet goed lezen. Ik zal dichtbij gaan staan. Goed, dit kun je van iemand uit de gemeente krijgen. Ik heb het even doorgestuurd naar Jacco met mijn verhaaltje erbij. Het is een studie die ik heel vaak bij de Iraniërs ook gedaan heb. Maar ik had echt even heel snel erdoorheen. Dus als een geestelijke vader of een moeder opstaat, dan zijn een aantal kenmerken. En ik had echt het idee dat God al heel lang geleden zei van, jullie zijn zo'n gemeente om geestelijke vaders en moeders voort te brengen. He, dus jullie zijn in het seizoen, en er komen natuurlijk veel jonge mensen naar deze gemeente, he, maar als je dat in je erfenis hebt zitten, in je genen, je DNA hebt zitten, he, dan hebben wij in deze gemeente dus ook geestelijke vaders en moeders nodig die weten wat dat is. Nou, er waren een aantal mensen opgestaan en de vorige keer heb ik jullie ook gevraagd om, nou oké, als je dan denkt dat je dat bent, begin dan maar, ga maar voor elkaar bidden en dat is ook gebeurd, dat gaan we straks weer doen. Dus hou je maar vast. Dus de eerste is vaders en moeders. Hè, dus ik schrijf dan even vader, anders moet ik zo'n lange tekst schrijven. Maar het geldt zo voor de vrouwen net zo goed. Vaders en moeders kennen Jezus en spreken zijn woorden. Hè, als je een geestelijke vader of moeder bent, dan spreek je de woorden van Jezus. Dus je moet hem kennen. Vaders en moeders weten ook waar ze naartoe gaan. Ook als ze het niet weten. Ook als je niet weet, neem je toch de rol van leider, bij wijze van spreken, en zeg, oké, jongens, ik weet het even niet, maar laten we hier maar heen gaan. Die durven risico's te nemen. In mijn hele leven ben ik leider geweest, op de padvinderij, op volleybal en in de kerk. En altijd als we het niet wisten, wist ik waar we naartoe moesten, ook al wist ik het niet. Je durfde gewoon die stappen te nemen over het water, zeg maar, om de anderen verder te leiden uit die periode van onduidelijkheid, niet weet. Want die gaat God zoeken. En dan, als je gaat lopen, dan komt de beweging, dan weet je vanzelf, oh ja, we moeten toch niet hierheen, maar laten we maar daarheen gaan. De derde, vaders en moeders vermenigvuldigen zichzelf door samen te zijn, niet door kennisoverdracht. Niet door bijbelstudies, maar gewoon bij elkaar te zijn, als familie. Elkaar te leren kennen, weet je, daarom ben ik heel gauw bij Theo en Petra thuis, want daar is volgens mij nooit een moment dat er niemand is. Bijna nooit. Als ik er ben, dan is er altijd iemand. Hè, Theo? Maar dat valt me op, weet je. En ik ken natuurlijk steeds meer mensen uit de gemeente. En ik merk dat een hoop mensen datzelfde hebben. Dat het fijn is om samen te zijn. En ik moest even de paspoort van Jacco op het vliegveld ophalen. Komen er in één keer een aantal van die boeven uit het vliegveld. En je ziet gewoon van, oh, die zijn samen weg geweest. Het is niet een groepje die samen voetbalt. Nee, ze hebben een familieband. Nou, was het ook nog toevallig familie ook nog. Maar vaders geven liefde. Ik denk dat dat belangrijker is dan kennis alleen. Maar vooral liefde. Yo, ook als je het misdoet, hou ik van je. Waarde. Ik zie zoveel vaders gewoon geen tijd nemen om hun kind, hun geestelijke kind, waarde te geven. Ook als het misgaat, til je ze op. Joh, je bent voor mij toch belangrijk. Het is even niet goed gegaan, maar we gaan het opnieuw proberen. En bestemming. Ik mis dat veel te veel in de gemeente. Als ik iemand discipel, probeer ik altijd te dromen met die persoon. De ene keer meer dan de andere keer. Maar goed, oké, als je geen droom meer hebt. Oké, ga dan toch zo diep in jezelf graven dat die droom weer boven komt. Want anders weet je nooit waar je naartoe wil gaan. Dus vaders helpen hun kinderen om te dromen. Oh, ik heb zoveel hierover te vertellen, ook over mijn eigen kinderen, maar ik hou mijn mond over dit punt. Vaders voeden op. Ze helpen hun kinderen om in de juiste waarden van het koninkrijk te leven. En jullie zijn met waardes bezig geweest, heb ik van Jacco begrepen. Dus dat is je DNA van je familie, van wie je bent. En als je daar niet naar leeft, dan is het, mag ik even aan je oor trekken? Joh, ik zie wat in je leven, dat klopt helemaal niet. Hoe kan ik je helpen om dat weer te herstellen? Dus het is niet van, nou hoepel nou maar op, want je bent niet zoals ik. Maar geestelijke vaders en moeders hebben de guts om als het niet goed gaat, om toch te zeggen, hey, het gaat niet goed. Hoe kan ik je helpen om anders te leven? Vaders vergeven hun kinderen en geven ze een nieuwe kans. Tenminste, dat is mijn manier van opvoeden. Ik heb niet één perfect kind voortgebracht. Ik was zelf ook niet perfect. Volgens mij zit hier niemand die perfect is. En dat is de kracht van het koninkrijk van God, waar Jezus leert van dat we 7 keer 70 moeten vergeven. En dat we dus ook onze kinderen dat die kans moeten geven, als het fout gaat, dat er weer een sfeer is waarin je, ondanks dat je fout gegaan bent en wat dat dan ook is, dat je dan weer kans krijgt om te herstellen. Ik heb een hele kleine gemeente mogen dienen, ook als geestelijke vader. Ik denk 30, 40 mensen. En die gemeente die vond ik daar perfect in dit punt. Er kwamen ook allemaal mislukkelingen in die gemeente. Mensen uit psychiatrische inrichtingen, mensen die heftige zonden hadden gedaan. En die voelden zich daar thuis. Waarom? Ze mochten met hun zwaktes daar komen en herstellen. En het werden fantastische mensen. Ze kregen weer een nieuwe kans. En ik geloof ook dat deze gemeente hierom echt bekend gaat staan. Ja, als ik ook weer naar Theo en Petra kijk, de kinderen die bij hun thuis komen, die vinden daar een thuis. Waren ze perfect? Nee. Zijn ze perfect? Misschien nog niet helemaal. Maar ze krijgen de kans om uit die ellende waar ze in gezeten hebben vaak, om daaruit weer een normaal mens te worden. En is dat mogelijk? Nee, niet altijd. Zelfs niet altijd als we constant bidden en geloven. En dan blijven het toch soms nog kinderen die gewoon een slecht of een kapotte opvoeding hebben gehad. En die horen ook in onze samenleving een plek te hebben. Vaders geven de zegen van God door. Hoeveel vaders onthouden de zegen van aan hun kinderen te geven, omdat ze niet helemaal zo zijn als dat we dachten dat ze moesten zijn? Toen mijn zoon koos om te gaan tekenen. Hij ging bij een architect werken, ging gebouwen tekenen en zo. Toen had ik ook wel even zo'n heel klein addertje onder het gras van, ik had wel leuk gevonden als die ook in mijn weg zou wandelen. Want ik had echt het idee dat God dat tegen me gezegd had. Maar dat deed hij niet. En dan moest ik als vader toch mijn zegen met mijn hele hart aan hem kunnen geven. Dat heb ik ook gedaan. Het leuke is, nu 20 jaar later, komt hij toch tot de ontdekking dat hij nog iets van mij heeft. En hij is echt een geestelijke vader aan het worden. Hij begint nu ook mensen te bemoedigen. En hij is verbaasd over zichzelf dat dat zo goed bij hem past. Ik natuurlijk niet, want ik had dat 20 jaar geleden al gezien. Alleen ik heb hem nooit gepusht. Hij hoefde het nooit te doen. Ik was ook blij dat hij een fantastische tekenaar was. Als hij maar de beste was. Ja, dat doen we toch als vaders. Ons kind is het best. En dan de autoriteit die gaat over van de vader op de kinderen. En ja, ik denk dat zo belangrijk is. Dat je dat als vader ook en als moeder ook. Hè, mijn vrouw Ina die doet dat fantastisch met onze dochters. Ze praat ook met hun daarover. En weet je, ook echt, weet je, het moment natuurlijk van huwelijk is echt zo'n moment van scheiding. Dan scheiden onze wegen, je gaat in een ander huis wonen. Maar ben je dan ook bereid om te zeggen, joh, ik geef je de autoriteit mee die God mij gegeven heeft? Ik weet nog één keer, en dan ga ik naar de volgende slide. Ik had iemand met me mee naar Oost-Europa. Ik heb heel veel naar Oost-Europa gereisd. En ik was heel erg bekend om het onderwijs over het vaderhart van God. En dat was in die tijd dat Floyd McClung hier in Nederland daarover begon te spreken. Nou, dat heb ik van hem meegenomen. En Henk Rothuis was ook zo iemand, dus dat waren mijn mentors. En ik ging dat ook doen en ik had ook zelf ervaring. En ik weet nog de dag, ik had veel teams bij me, grote teams, veel mensen in mijn team. Maar er was één man, daar had ik echt een zwak voor. En die had datzelfde als wat ik had. En die nam ik vaak mee en die zat ook vaak bij mij in de zaal. En zat natuurlijk naar mijn preek te luisteren. Maar op een dag kwam onze Litouwse voorganger naar me toe. Hij zegt, goh Piet, vind je het heel erg dat Bart spreekt in jouw plaats? Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Maar joh, ik had er zoveel moeite mee. Dus ik vroeg eigenlijk aan hem later, ik zeg, maar waarom vraag je dat eigenlijk? Met andere woorden, ik ben toch goed genoeg? En toen zei hij iets wat hij niet had moeten zeggen. Hij zei, ja, ik vind hem fantastisch over het vaderhart van God. Als hij spreekt, dan gaat die zaal plat. Ik zei, nou, dat is toch geweldig? Maar s'avonds zat ik kniezenorend op in de hotelkamer. En hij sliep ook toevallig natuurlijk bij mij. Dus hij was mijn kamergenoot. En hij zei, joh, wat ben je stil? Ik zei, ah, dat is niks. Maar uiteindelijk hebben we er natuurlijk over gesproken. En toen moest ik belijden dat ik gewoon jaloers was. En dat kan soms. Maar achteraf ben ik natuurlijk super blij dat hij veel beter is dan ik. En ik heb veel mensen voortgebracht die beter zijn. Een bevrijding, genezing, ze doen het allemaal beter als ik. Maar ik zegen het. Ik geloof echt dat ik mag een aanjager zijn, zodat zij beter kunnen worden. Dat is ook wat Jezus zei, je zult grotere dingen doen dan ik. Dat zit in het koninkrijk. En als je dat niet doet als vader of moeder, hou je iets terug. En gelukkig is God groot genoeg om het op een ander moment of op een andere plek dan alsnog te doen. Maar ik geloof echt dat het een sleutel is voor heel veel mensen die niet verder komen omdat hun leiders ze niet vrij willen zetten en beter willen laten zijn dan zij zelf zijn. Oké, dat was de preek van een maand of 3 terug. Dan gaan we naar de volgende. Oké, hier heb ik ook, ik ben vergeten waar ik gestopt ben. Ik geloof dat ik de eerste of de tweede afgemaakt heb en toen niet meer. Ik heb ook even de teksten eronder gezet, mocht je die thuis willen opzoeken. Ze staan in de Bijbel, ik ga ze niet vertellen. Oké, ik heb de vorige keer in ieder geval gehad over een zoon of dochter die komt thuis bij de vader en moeder. En ik vind dat bij deze gemeente ook echt een van de kenmerken, dat de meeste mensen die voelen zich hier thuis. En de een misschien wat meer dan de ander. En als je dat nog niet voelt, wordt het hoog tijd dat dat wel gaat gebeuren. Dus dat jij je over gaat geven in, het is niet een gemeente waar je gemeentelid bent, waar je liedjes zingt, waar je naar de Bijbelstudie gaat en ook nog taken krijgt, maar dit is een thuis. Want God is deze gemeente aan het klaarmaken voor grote dingen. Er zijn veel mensen in Nederland, in Nijmegen, de hele omgeving, die gewoon zitten te wachten dat er een gemeente is waar je thuis kunt komen. En dat betekent met je vuile was. Als je hier thuis komt, dan neem je vuile was mee. Tenminste, dat is mij altijd verteld. En wij hebben kinderen gehad die dat gelukkig nooit gedaan hebben. Maar er zijn veel studenten die nemen de vuile was mee naar huis. En dan zeggen ze, mam, wil je dat even voor me doen? Nou, goed, weet je, dus, maar dat is geestelijk ook zo. Dus er moet een plek zijn waar je naartoe kunt gaan, waar je gewoon je vuile was mee naartoe kan nemen en waar je gewoon schoongemaakt wordt. En dat kan alleen op plekken waar de liefde is, waar de waardering is en waar de bestemming is. Als mensen hier binnenkomen, en dat vind ik heel fijn in Berea, waar ik vandaan kom, en dat heet Shelter tegenwoordig, ik vergeet het alweer. Shelter, waar we gewoon een schuilplaats voor de mensen zijn. En op een dag sprak ik over onze naam en toen zei ik van, joh, wil je nou altijd in de schuilplaats komen zitten of ben je zelf een schuilplaats? Er is een tijd dat je moet veranderen van, oké, ik ben nu schoon genoeg, mijn vuile was is klaar, nu ga ik gewoon zelf een shelter zijn. Dus nu ga ik zelf een thuis worden voor mensen die dat niet hebben. Het maakt niet uit waar ik kom, ik heb dat bij me, ik neem het mee. Als ik ergens ben, dan wil ik graag dat mensen zich thuis voelen daar waar ik ben. Dus ik hoef niet meer in een kerkgebouw te zitten, ik hoef niet aanbiddingsmuziek om me heen te hebben. Als ik ergens ben, dan begint het gelijk. Waarom? Dat ben ik. Ik weet, dat is mijn bestemming. Ik wil graag dat mensen zich, of dat nou in een café is, of in een vliegtuig, of in de trein, of hier in de kerkzaal. Dat is wat ik graag wil dat om me heen hangt. Want dat is het koninkrijk van God, dat had Jezus ook. Een zoon of dochter voelt zich veilig in vaders liefde. Nou, ik heb jarenlang in gemeentes gezeten waar ik dat absoluut niet vond. Ze mochten alles van me weten als het maar goed was. Niet de slechte dingen. Want ik voelde me nooit veilig, want ze dachten, als ze weten wie ik echt ben, dan word ik eruit gezet. Ik had ook een soort geheim leven. Weet je, en dat is het gekke, dat sinds ik daarvan bekeerd ben, en dat ik dus nu ook veilig wil zijn voor andere mensen, er komen mensen naar me toe die zeggen de gekste dingen. Robert is met me mee en we hadden een gesprekje in de auto. Op een gegeven moment komt een oudste uit een gemeente, heel ergens, die kennen jullie allemaal niet wie dat is, die komt naar me toe en die begint dus te vertellen dat hij achter in zijn auto dameskleren heeft liggen en hoge hakjes. Dus ik moest bijna lachen, eigenlijk. Maar later dacht ik van, hoe ver? Ik ken die man dus totaal niet. En hij kent mij ook niet. Maar hoe ver moet je komen om dit te durven vertellen terwijl je oudste in een kerk bent? Dat doe je niet 1, 2, 3. Dus dan moet er iets om je heen hangen, om mij heen hangen, dat die man zoveel vertrouwen heeft dat hij dit maar zo durft te vertellen. Hij was zo wanhopig, hij wilde er vanaf. En dat gebeurt niet 1 keer, maar dat gebeurt vrij regelmatig. Dat mensen gewoon naar me toe komen en zeggen, joh, mag ik even met je praten? En dan ben je in gesprek en dan in 1 keer komt er een heleboel op tafel. Dat is wat de kerk moet zijn. Een plek waar mensen hun hart kunnen luchten, waar ze zich geliefd voelen, maar waar ook zij bereid zijn om te zeggen, joh, dit ben ik eigenlijk. Hoe kunnen we dit veranderen? Wil je me helpen? En volgens mij is Berea daar gewoon naar op weg om zo'n gemeente te willen zijn. Het is niet alleen maar met elkaar heel hard voor de Heer zingen, want dat doen jullie fantastisch. En ik hoop echt dat jullie een plekje in de hemel in het worshipteam krijgen. Ja, echt serieus. Ik geniet hier. Maar dat is niet alleen maar gemeente zijn, er is nog veel meer. Het is in de tegenwoordigheid van God komen, maar dan, de volgende stap. Hoe gaan we Nederland met al die gebroken gezinnen, hoe gaan we die genezing brengen? Wat gaan we aanbieden? En is dat alleen maar een luisterend oor of gaan we nog een paar stappen verder? Oké. Een zoon, en nu, ik denk hier niet over gesproken, maar ik vind dit essentieel. Een zoon, tenminste, dat is echt mijn hart, leeft ook voor zijn vader en zijn familie. Hij staat ervoor. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Jezus had het altijd over zijn vader. In Johannes' evangelie staat meer dan 100 keer, mijn vader dit, mijn vader zei dit, mijn vader heeft dit laten zien. Altijd. Hij had het altijd over. Weet je, ik ben een kind van de Nederlands hervormde kerk, daar ben ik in grootgebracht. Toen ben ik in een Pinkstergemeente terechtgekomen. Ik ben uiteindelijk in Raaf van Nederland terechtgekomen, Raafel Gemeentes. Dat is een gemeente waar ik ook een heel groot hart voor heb. Maar uiteindelijk heeft God mij geplaatst in Berea, nu heet dat Shelter. Dat is mijn gemeente, dat is mijn thuis. Ik wil weten wat dat in dat thuis gebeurt. We hebben een nieuwe voorganger, hij heeft weer nieuwe waardes. Dat wil ik weten. Dat is mijn thuis. Ik wil zijn zoals zij zijn. Alles wat van het koninkrijk, wat in onze gemeente is, daar wil ik bij horen. Of ik nou, want ik ben 90% van de tijd buiten de gemeente, maar het is toch mijn huis. En als ik jullie opa mag worden, is dit ook mijn huis. Ik wil ook iets van jullie, want dat hebben zij daar niet. Ze hebben weer wat anders. Ik wil die kleur, ik wil het in mijn genen hebben zitten. Dus als ik op mijn werk ben, laten we zeggen ik ben onderwijzer of ik verkoop melk aan de kant van de weg, dat doen we tegenwoordig niet meer, maar goed, hè, maakt niet uit. Als jij op de plek bent, dan ben jij deel van dit huis. En wat hier gebeurt, hè, er gaan genezingen gebeuren, bevrijdingen, mensen worden tot herstel gebracht, dan neem je dat met je mee, die DNA, en daar waar jij woont, leeft en werkt, daar is dus die kleur, die roeping die God op de gemeente gelegd heeft, met jou meegegaan. Het moet dus niet straks bij die deur, als je eruit gaat, stoppen, nee, het gaat met je mee. Jij verandert, maar jij verandert ook andere mensen door dat mee te nemen, dat uit te ademen, uit te leven, zodat mensen zeggen, joh, waar komt dat vandaan? Dat is de empowerment, de kracht die jij hebt. Ik ben ook nooit bang dat mijn discipelen weglopen bij me. Ik heb heel veel discipelen getraind en er zijn er een heleboel weggegaan. Daar ben ik nooit bang voor. Want als ze weggaan, betekent dat dat er iets in mij of in de cultuur die ik heb neergezet, gewoon niet bij hen past. Ze moeten ergens anders naartoe waar ze het beter hebben. Prima. Dat vind ik niet leuk altijd, want er zijn soms ook mensen weggaan die ik heel lang getraind heb en die ik heel erg lief heb. Maar toch op de een of andere manier kunnen ze dat niet pakken wat je probeert te zeggen. Ik weet nog één keer, ik heb dat hier wel eens verteld, een van mijn Iraanse leiders, die ging weg bij ons. En haar laatste zin, en daarna heb ik haar nooit meer gezien, was: Piet, je bent een fantastische leider, maar een hele slechte vader. Weet je, als je mij diep wil raken, moet je dat zeggen. Want dat is juist waar het om gaat. Ik heb zo mijn best gedaan om een goede vader voor die persoon te zijn, en ze is ook helemaal veranderd. Haar leven is hersteld, er was weer hoop en vreugde en blijdschap. Maar blijkbaar heb ik iets fout gedaan waardoor ze het niet kon pakken. En ze is ergens anders naartoe. Ik weet niet meer waar ze, ik heb ze nooit meer gezien daarna. Dat is een diepe, diepe pijn in mij, weet je. Want ik voelde mij als vader, wilde ik juist gewoon dat thuisgeven. Toch heeft ze het niet gepakt. Daar moet ik mee leren leven, maar daardoor heb ik mijn missie niet losgelaten. Door teleurstelling. Heel veel mensen denken, oh nou, dan moet ik iets anders gaan doen. En als dat nou één keer was gebeurd, zou je zeggen van, nou goed, ja, oké, nou die ene keer. Maar dit is heel vaak gebeurd. Juist waar ik sterk in probeer te zijn, merk ik gewoon, daar word ik het meest aangevallen. Oeh, doe ik iets fout? Nee? Oké. Goed, dus een zoon, die leeft ook totdat hij, hè, dat staat in Galaten 4, die tekst is een aantal keer teruggekomen, hè, dat op een gegeven moment ben je volwassen en dan is aan jou de taak, moet ik in dit huis blijven of ga ik ergens anders naartoe? Ik was afgelopen donderdag op een conferentie, daar sprak Robbie Dawson, yeah, daar heb ik mee gesproken. En nou ja, goed, hij had duidelijk de kleur van waar hij vandaan kwam. Hè, want hij zei heel veel dingen, die kwamen volgens mij allemaal rechtstreeks uit Bethel. Dus volgens mij is hij ook met. Dus hij heeft zijn eigen bediening, hij heeft zijn eigen gemeente gehad. En hij had het heel veel over John Wimber, waar ik ook heel veel van hou. En alles wat hij zei ademde uit qua DNA, wat ik daar ook allemaal gehoord heb. Dus hij hoorde daar aan de ene kant misschien niet bij, maar hij was het wel. Dus als iemand hier weggaat, moeten we blij zijn, want dan hoop je dat hij de DNA die hij hier geleerd heeft, daar dan ook weer kan neerplanten. Dan ga je vermenigvuldigen. Dat is wat een vader wil en dat is wat een zoon wil. Ja, volgende. Oké, de zoon kent zijn plaats. Nou, dat heb ik volgens mij de vorige keer wel verteld. Ik ben in het oudste team jarenlang betrokken geweest in shelter. En mijn voorganger die werd depressief en dat ging helemaal fout, werd ziek. En op een gegeven moment waren er ook vergaderingen dat hij er niet bij meer kon zijn, omdat hij thuis bleef. En iemand anders die had daar de leiding, maar in mijn ogen was dat een vrij zwakke leider, vond ik. Dus nou, binnen no time zat ik op de voorzittersstoel. En ik heb gewoon eigenlijk die vergadering zo'n soort geboycott en overgenomen. En ik ging naar huis en God zei, Piet, waar ben jij in vredesnaam mee bezig? Wat ben je aan het doen? Ik zei, nou ja, Heer, ik probeer orde op zaken te stellen. Want het gaat helemaal niet goed met de gemeente. Hè? Je zag de gemeente ook helemaal inkakken. En ja, goed, ik heb voldoende ervaring, ik ben een goede leider, dus waarom zou ik dat niet doen? Dat is toch een nood, ga je toch helpen? En ik zei, God, maar waarom vindt u dat dan verkeerd? Nou, het is helemaal niet de plaats die ik jou gegeven heb. ik heb jou een andere plaats gegeven. Dus ga maar naar de voorganger toe en naar die leider toe en vraag maar vergeving. Ja, heer, kom op nou, dat is toch gewoon niet eerlijk? Ik bedoel, ik stap in de kracht die ik heb. Ik probeer het probleem op te lossen en dan moet ik vergeving gaan vragen. Hoe vaak doen we dit niet? Vooral voor de sterke mensen onder ons. En we stappen in iets, oh, dat los ik wel even op. Maar als het niet je plaats is... Dus toen ik naar mijn voorganger ging met knik, want ik lijkt dan een held, maar mijn knietjes die waren echt aan het trillen. En hij was nog ziek ook nog, dus ik moest het ook nog op een verkeerd moment vertellen. Ik zeg, goh Jan, echt, ik heb gisteren zoiets stoms gedaan. Ja, zegt hij, ik had het al gehoord. En ik heb het ook in de oudste raad gezegd, sorry jongens, ik heb even de vorige keer ben ik even uit het verband geschoten. Ik ken mijn plaats niet. Want mijn plaats is niet voorganger, mijn plaats is om voor Jan te bidden, meer niet. Oké. Dus als wij in de gemeente dienen, zijn er veel dingen te doen. Maar ik wil je adviseren, en het is altijd goed om te proberen, om te leren. Ja, dus misschien zeg je van, nou, ik wil eens even een poosje in het kinderwerk meedraaien, of ik wil eens een poosje in aanbidding. Dat is allemaal prima, maar op een gegeven moment, als je daarmee bezig bent, dan gaat God duidelijk spreken, dit is waar ik jou hiervoor geroepen heb. Ga erin wandelen. Want dan ga je groeien in de gaven en in de kracht die jij hebt. Ik ken een aantal mensen die ook in Shelter Haarlem meedraaien. Maar die hebben het gevoel dat ze juist wat buiten de gemeente actief moeten zijn. En wat minder in de gemeente. Maar ze zijn wel deel van de gemeente. Maar heel vaak wordt er dan in de gemeente... Ja, maar die horen er eigenlijk niet bij. Want ze doen alles buiten de gemeente. Hoe komt dat dat ze dat gevoel hebben of jij dat gevoel hebt? Dat gaat allemaal terug naar het vader en zoon of dochter en moederschap. Als je thuis voelt en als je dat gevoel ook hebt. Hè, mijn schoonzoon is ook zo iemand, hè, die doet eigenlijk vooral alles buiten de gemeente. Die heeft een bedrijf, daar hebben ze een gigantisch scherm hangen met allemaal worship de hele dag. En al die klanten die binnenkomen, die krijgen alleen maar worship over zich heen. En toch kopen ze. Als er iemand ziek is, bidt hij voor ze. Ja, maar in de gemeente zien ze het helemaal niet. Ja, hij vertelt er ook nooit over. Het is dat je het zo af en toe eens even uit moet trekken. Dan vertelt hij het wel aan mij. Maar verder zijn er niet zoveel mensen die dat weten. Maar hij is wel bezig in het koninkrijk. En hij heeft ook een thuis nodig waar hij zich lekker voelt. Waar hij zich gewaardeerd voelt. Waar hij gewoon af en toe eens een keer ergens tegen kan schoppen van ik ben het hier niet mee eens. Want dat doet hij dan. Maar daarom hoort hij er nog wel bij. Want als het hier fijn is, dan weet hij ook, dit mag ik. Ze staan achter me. Ik zegen ze. Of ik word gezegend. Weet je plek. En ook als mensen niet helemaal passen binnen dat DNA wat je probeert neer te leggen, dat betekent nog niet dat ze er niet bij horen. Ze hebben net zo goed inspiratie, bemoediging, vertroosting nodig. En juist die mensen, dat zijn de meest krachtige mensen. Hè, vaak zijn het meer evangelisten types die altijd naar de wereld in willen. Die zeggen, jullie doen niks, moet je eens kijken, de gemeente groeit niet. Weet je, die mensen moeten juist een thuis hebben, een veilige plek waar ze kunnen janken als het ook eens een keer goed fout gegaan is. En dan voelen ze zich betrokken. Moet je eens even kijken. Bijvoorbeeld Bethel is ook zo'n gemeente waar over de hele wereld mensen zich betrokken voelen. Maar ze zijn er nog nooit geweest, bij wijze van spreken. Maar toch is het hun thuis. Omdat die sfeer daar is. Ik ken verschillende gemeentes die zo opereren. Nou, de zoon of dochter, die bedekt fouten met liefde. Dus dit is een heel, heel uitgebreid onderwerp. Ik ga er niet diep op in. Maar... als we in zo'n thuissfeer wandelen, dan heb je natuurlijk heel vaak dat mensen inderdaad iets gaan vertellen. En wat gebeurt er dan? En wat bedoel ik met fouten met liefde bedekken? Dat is heel anders dan van, hey, heb je gehoord dat Kees van de week dit vertelt? Maar, nou, ik wil niet meer met hem te maken hebben, hoor. Dat wil ik niet meer. Dus mensen nemen afstand omdat ze de shit weten van sommige mensen. Of... een tweede kans, of een derde kans, of een vierde kans. Of een team wat daar omheen gaat staan om de situatie op te lossen en te helpen. Weet je, ik heb zoveel belijdenissen gehoord die mij diep getroffen hebben en pijn gedaan hebben. Dat was een van mijn leiders, die werkte al 6, 7 jaar met mij. En ik vertrouwde hem echt, werkelijk waar. Ik vertrouwde hem 100%. Hij kreeg ook vaak mijn kaart mee om geld te pinnen. En ik had geen twijfel erover dat het altijd goed ging. Ik vertrouwde hem hele gevoelige informatie toe. En na 7 jaar kwam hij en had zijn dochter, die ik ook heel goed ken, die had tegen me gezegd, pap, je moet nou eindelijk eens een keer echt je probleem tegen Piet vertellen. En hij had mij gewoon 7 jaar lang bedrogen. En ik wist het niet. En toen moest ik een keus maken. Ga ik dit met liefde bedekken en hem een nieuwe kans geven? Of zeg ik, joh, je hebt me nou echt zo geflasht. Ga alsjeblieft weg. Ik. En dan was hij bang voor dat ik dat zou doen. Dat wist ik niet. Ik heb voor de liefde gekozen. Maar het heeft wel iets in mijn leiderschap beschadigd. Want ik vertrouwde hem echt. En ik had echt een paar maanden nodig als ik hem zag om even... Zal ik hem dan weer doen? Zal ik hem weer dat vertrouwen geven? Weet je, dat is, denk ik, waar de wereld naar hongert. Dat wij leiders worden die met allebei om kunnen gaan. Bemoedigen, trainen, maar als het fout gaat, dat we ook een antwoord hebben hoe we daarmee omgaan. En dat we tot herstel proberen te brengen. En dat kan volgens mij alleen als er genoeg mensen in de gemeente zijn met een hart van een vader en een moeder. En dat betekent ook dat als je dat hart hebt, dat je dus ook durft te corrigeren. En dat je dus ook in durft te spreken op een liefdevolle manier. Ik hoor wel eens leiders die vallen en hoe dan andere leiders daarover praten. En hoe ze eigenlijk totaal buiten het verband komen. Terwijl ze juist misschien op dat moment een veilige omgeving nodig hebben. Waar een paar vaders en moeders zijn die in kunnen spreken. Want dat gebeurt in onze gemeentes net zo goed. Dat weten we allemaal. Dat de dingen niet altijd goed gaan. Ja. Nu ben ik eindelijk bij het punt aangekomen waar ik het over wil hebben. En ik heb nog tijd. 5 minuten. Ik ga het toch even over de erfenis hebben. Ik geloof echt dat jullie in een periode gekomen zijn om je erfenis dieper en duidelijker te krijgen. Een erfenis, zei ik al net, is dat komt eigenlijk pas aan het eind van, hè, als de vader of de moeder overlijden. Ik heb zelf ook gelukkig een erfenis gekregen, dat was dan financiën. Dus toen mijn vader overleed, mijn moeder was al overleden. Nou, toen kwam dus naar boven wat er allemaal op de bank stond. En met de verkoop van een huis erbij was dat gewoon een flink bedrag. Dat gaat natuurlijk ook nog naar de belasting en je moet het delen. Maar uiteindelijk was het meer dan ik ooit op mijn bank had gehad. Dank u wel, papa. Dus dat gebeurt als iemand sterft. Maar geestelijk heb ik ook gezien in mijn eigen leven, ik ga het alleen even over mezelf hebben. Ik geloof echt dat God al bij mijn geboorte een erfenis voor mij had. En wat bedoel ik met een erfenis? Er was een jonge man die mocht ik trainen. En die is in alle aspecten van het leven heeft hij gefaald. Hij heeft aan de drugs gezeten, vrouwen, geweld, zat in een misdaad, noem maar op. En 7 jaar lang mocht ik hem trainen, heel regelmatig. En uiteindelijk kreeg hij een topbaan. Dus hij was nog vrij jong, hij had een topbaan gekregen. En bij een of ander consultancybedrijf waar ze ook via internet banen aanboden en zo. En daar was hij heel erg goed in. Hij was binnen no time op een werkvloer van 30, 40 medewerkers, was hij de topverkoper. En na een jaar zei hij van, ik stop ermee. Ik zeg, maar waarom ga je ermee stoppen? Ik zeg, je moet eerst weten of dit de erfenis is die God voor jou heeft. Ja, maar ik voel me niet lekker op mijn werk. Dit is niet wat ik wil. En hij had allerlei excuses. Maar ik voelde heel duidelijk dat de geest zei, dit is gewoon een aanval van Satan om datgene wat u met hem voor heeft te stoppen. En dat is wat je moet weten. Als het fout gaat, waarom gaat het fout? Want er is een aanval of moet je gewoon inderdaad een andere baan zoeken? Ik ben ook wel eens een andere baan gaan zoeken omdat God me daartoe leidde. Maar in dit geval voelde ik, dit is een rechtstreekse aanval van de duivel op zijn leven. En ik zeg, kom even naar mijn kantoor, dus wij even bidden samen. En ik voelde dat er een geest van toverij was. Ik zeg, joh, er is een satanist op je werk. En hij moest heel hard lachen. Ik zeg, ik heb allemaal leuke collega's. Ik zeg, nou, ik voel echt, er is iemand, dat klopt niet. Dus de volgende dag belt hij me op. Hij zegt, je hebt gelijk, Piet. Tegenover mij, dus het bureau waar ik altijd aan zit, aan de andere kant, is een man die heeft ontslag genomen. En het blijkt dat hij satanist was. Dus wie regeert er? Daar gaat het mij om. Wie regeert er in jouw leven? Als het fout gaat, hè, als het helemaal niet goed gaat, laat je dan toe dat de erfenis die God jou gegeven heeft afgenomen wordt? En ga je wat anders zoeken, wat niet je erfenis is? Ga je het gewoon loslaten? Of zeg je, oké, ik moet sterven. Iets in mij moet sterven, zodat God het terug kan geven. Dat is eigenlijk het principe waar ik het over wil hebben. Ik wil persoonlijke ervaring even vertellen over Afghanistan. De meeste weten jullie dat ik regelmatig in Afghanistan ben. En we hebben daar drie gebouwen waar we in één locatie, in één provincie in werken. Dat is een hotel, de villa en een plek waar we weduwe en wees gaan opvangen. En de afgelopen jaar is daar constant gedonder over geweest. En ik heb van een aantal mensen telefoontjes gehad die profetische woorden hadden. Zei Piet, joh, apostelen die hebben geen gebouw nodig. Dus laat me los. Dat was het woord. Nou, een van die mannen die dat tegen me zei, die had ik gevraagd of hij het wilde financieren. En hij had gezegd, nee, ik heb niks met Afghanistan. En dat gebeurde drie keer, want ik ben vrij volhardend. Dus ik laat niet zo gauw wat los als God het zegt. En ik had heel specifiek bij deze man het gevoel dat God had gezegd, Piet, dit is een relatie die ik aan jou geef. Hij is de man, hij gaat het doen. Mijn vrouw, die veel profetischer is dan ik, zei al, want het is niet de man die het probleem is, maar de vrouw die erachter zit. Dat is niet altijd zo, soms is het ook andersom. Anders denk je dat ik een oordeel heb, maar dat is echt niet zo. Nou, ik zat in Afghanistan. We hebben toen een traject gedaan van 7 dagen rondom het kerkgebouw. Sommigen hebben hier ook aan meegedaan. En een hoop mensen vroegen mij, zijn die muren nou gevallen? En ik heb steeds gezegd, nee, ze zijn niet gevallen. Er zitten grote scheuren in, maar ze zijn niet gevallen. Ik heb niet wat ik wil hebben. Ik wil die gebouwen hebben. En God begon met me te spreken, Piet, laat het los. En dat zei ik ook, ik heb het ook losgelaten. Maar hij zei, laat het niet vallen, dat is wat anders. Hè? Loslaten is niet laten vallen. En toen zei hij, oké, bid dan maar, geef het aan mij, geef het aan de Vader. Dus ik heb het 7 dagen lang, net als Elia, toen hij naar die wolk liet kijken, van 7 dagen heb ik gekeken en ik zag geen wolk. 7 dagen om de muren heen lopen, maar hij viel niet. En toen de 7e dag werd ik opgebeld door een kennis van mij die in mijn team zit. En die zegt, joh, die vrouw van die man was bij mij in een meeting. En die heeft tijdens mijn spreekbeurt gewoon een enorme ontmoeting met God gehad. Ze is eruit gerend, gaan huilen, kwam terug. En die meeting ging helemaal niet over Village of Peace. Dat was gewoon een vrouwenmeeting. En ze zei van, joh, God heeft op mij gesproken dat we Village of Peace moeten zegenen. Wil je komen? Dus ik ben gegaan en inderdaad, 2 dagen later, zei ze dus tegen mij van dat zij gewoon echt een muur had tussen. We kennen elkaar helemaal niet, hè? Die mensen, wij kennen elkaar niet. Ik ken alleen de man. En zegt, er was een geestelijke muur. Maar in die meeting heeft God hem weggehaald. En ik geloof dat het te maken heeft met de erfenis die God mij gegeven heeft. Ik heb steeds gezegd, ja oké, jij hebt niks met Afghanistan of met mij, maar ik geloof dat God iets met ons samen heeft. Ik laat het niet los. Ja, maar dat vind ik vervelend. Ja, dat is jouw probleem. Maar dit is wat ik hoor. Nou goed, ze hebben uiteindelijk het hele gebouw betaald. Dus ze gaan het hele gebouw kopen en nog een gebouw erbij. Dus ze geven een heel groot bedrag. Dus ik zat gelukkig op de stoel, maar ik heb mijn erfenis gekregen. Nou, mijn vraag is, wat is jouw erfenis? Wat geeft God jou? Heeft het met je baan te maken? Heeft dat met je bediening te maken waar je wordt op aangevallen? Misschien is het zo dat er iets in jou eerst moet sterven voordat God het je helemaal geeft. Misschien moet je met je eigen kracht stoppen om datgene te pakken wat je graag wil. En als je daaraan sterft, dan gaat Gods kracht in je komen. Hij doet het. Zoals met die vrouw. God heeft het zonder mij dat ik erbij was, heeft het gewoon rechtstreeks bang gedaan. In 1 minuut gebeurde het. Waar ik 1.5 jaar mee bezig geweest ben. En God deed het bang. Maar dat komt omdat ik bereid was om mijn eigen kracht, mijn eigen inzicht te stoppen. En gewoon daar niet in verder te gaan. Die tijd ook, heel vervelend hier altijd. Jullie klok loopt sneller als ergens anders. Oké, ik moet ook nog bidden van Jacco, dus we gaan ook nog even bidden. Kan dat nog? Moet ik daarmee stoppen? Echt waar? Oké, niet. Goed, ik had een heel ander plan, maar ik moet het kort houden. Oké, Vader in de hemel, ik geloof dat hier veel mensen zijn die weten wat hun erfenis is. Als kind hebben ze er al van gedroomd. En ik geloof dat het vaak met je dromen te maken heeft. En ik wil op dit moment elke duisternis, elke geestelijke band of vloek die daarover zit, of een ketting die daar aan vastzit zodat je het niet kan pakken, wil ik verbreken in de geestelijke wereld. Ik wil dromen vrijzetten die al heel lang in jou zitten en die door het leven gewoon besmet zijn geraakt. Dromen die je al lang had als klein kind, maar die op de een of andere manier gewoon nooit helemaal tot volle wasdom zijn gekomen. Misschien ben je al wat ouder en denk je van nou, mijn leven zit er zo'n beetje op. Weet je, God heeft niet voor niks tegen jou gezegd dat jij hiervoor geroepen bent. En dan moet je dat ook gewoon geloven dat hij dat nog steeds kan doen. Het maakt niet uit hoe oud je bent of hoe jong je bent. Maar God heeft een roeping op je leven en dat hoort bij de erfenis die al bepaald is voordat jij geboren bent. God heeft een hoger doel voor je. En dat is waarom ik hier naartoe gekomen ben. Ik voel dat God een hoger doel voor je heeft. En het vreemde is, voor dat hoger doel, om dat te kunnen bereiken, heb je geloof nodig. Je kunt het niet zelf. Het is niet in jouw macht om die erfenis als het ware te pakken. Je krijgt het. Het wordt je gegeven. Het is genade. Het is genade. Het is genade. Het is niet je eigen kracht. Het is sterven aan jezelf, ja, maar God wil het dan zeker aan jou geven. En Vader, ik wil dat vrijzetten. Vader, ik wil de dromen, ik heb er vorige keer ook over gehad, opnieuw wil ik die dromen gewoon als het ware aanjagen. Ik blaas het stof in de geestelijke wereld ervan af, zodat je het weer kan zien. Zodat je er weer over nadenkt. En dat de pijn en het verdriet wat in je leven geweest is, gewoon daarover weggeschoven wordt. Zodat je datgene waar God je voor geroepen heeft, opnieuw gaat doen. Ik heb een profetisch woord voor de gemeente. Ik zag vanmorgen een puzzel, zo'n jigsaw-puzzel. En de gemeenteleden die zijn als het ware een puzzelstukje. Maar God heeft aan deze gemeente een puzzel laten zien. Dat is heel recent is dat gebeurd. En die puzzel die wordt steeds duidelijker. Hè? Soms zie je gewoon in de verte die puzzel dan. Maar als je dichtbij komt, dan zie je allemaal details en dingen. Oh, zit dat er ook nog op? En dat zit er nog op. Nou, die puzzel die jullie vroeger zagen, die was heel ver weg. Maar hij is dichtbij gekomen. Je gaat nu de details zien en je ziet dat het veel groter is als toen Theo en Petra dachten, nou, laten we maar eens een gemeentje beginnen en laten we dat maar eens gaan doen en dat maar eens gaan doen. Ze hadden geen flauw idee hoe die puzzel eruit zag. Maar toen was het er al. Alleen nu begint het in het licht te komen. De schijnwerpers staan erop en die schijnwerpers die zijn heel duidelijk. Ik zie het heel duidelijk. Het is veel, veel, veel. Hoe vaak heb ik het gezegd? 3 keer? 1 keer. Veel groter dan dat jullie denken. Alleen het probleem is niet bij God. Om die erfenis hier in Nijmegen tot volle bloei te laten komen. Het probleem zit in jullie. Want sommigen van jullie weten nog steeds niet wat hun puzzelstukje is. Want ze denken alleen maar aan die grote. Oh, dat is veel te groot. Dat kan niet. Nee, dat klopt ook. Want jij bent maar 1 klein puzzelstukje. En als jij weet wat de erfenis is die God aan deze gemeente heeft en jouw deel daarvan, dan wordt die puzzel mooi in elkaar gelegd. En als je er dan ook in gaat wandelen, als je dan echt denkt van, hey, oké, die puzzel is te groot, maar dit stukje, dat kan ik doen. Daar ga ik voor. Dan wordt die hele grote mooie puzzel, die wordt werkelijkheid. En de een zal veel sneller, hè, net als je, tenminste dat heb ik geleerd van mijn vader, was een puzzelaar. En die had die hele grote puzzels met die hele kleine rotstukjes. En dan dacht ik, ja, daar ga ik niet aan beginnen. Maar hij begon eraan. En we hadden ook zo'n speciale plank, die ging onder de bank. Zodat er een jaar gepuzzeld kon worden. Maar hij kreeg het wel voor elkaar. Want hij begon met 1 stukje. En nog 1 stukje. En een maand later lagen er wel 30 stukjes op zijn plek. En weer een maand later was de halve puzzel klaar. En toen kwam die rotblauwe lucht, dat was het moeilijkst. Want dat leek allemaal op elkaar, weet je. Zo'n heel klein wit stukje hier en daar, maar de rest was blauw. En probeer dat maar eens met die hele kleine stukjes te zoeken en te vinden. Maar hij deed het. Weet je, en dat is nou precies waar jullie zitten. De puzzelstukjes worden duidelijk, het beeld wordt duidelijk. De leiders die gaan naar conferenties en ze krijgen woorden en het wordt steeds duidelijker dat dit gebouw gewoon super te klein is. En jullie moeten ook niet naar een gebouw zoeken, maar naar een heel gebied waarvan alles kan gaan gebeuren. Dat is wat God allang heeft laten zien. Want een kerk is niet gewoon een gebouw waar gezongen wordt en gepreekt wordt. Een kerk is waar de hele maatschappij en de cultuur totaal veranderd gaat worden. Dat is wat ik in deze gemeente zie. Dat zag ik al lang. Want jullie denken nog steeds veel te veel op zondag is kerk. Maar jullie zijn de kerk. En die gaat overal naartoe. Ik wil dat gewoon vrijzetten in jullie gedachten, in jullie dromen, in jullie denken. En ik bid ook dat waar je ook bent, waar je ook gewoon gaat slapen, dat God gewoon tot je gaat spreken. dat de profeten naar je toe zullen komen, ook als je ergens anders bent, dat ze gewoon naar je toe komen. Het lijkt wel alsof het een magneet is, zodat iedereen gewoon zijn plek in kan nemen. En of je nou praktisch werk doet, of dat je staat te preken, of voor de kinderen iets doet, of dat je gewoon de inkopen doet voor de kerk, het maakt niet uit, het is één grote puzzel die God voor heeft. En er komen nog heel veel mensen bij, want die puzzels die ik nu zie liggen, die stukjes, die zijn niet groot genoeg voor die hele puzzel. Veel te klein, er moet er nog veel meer bij komen. En er moet ruimte voor komen. Maar dat moet beginnen in je hart. Een erfenis weet je nog helemaal niet zo goed hoe die eruit ziet. Kijk, bij mijn vader wist ik dat behoorlijk goed, want ik kende zijn huis. Dat was de erfenis. Ik kende ook zijn bankrekening, er stond wel wat op, maar dat huis, als dat verkocht werd, dat was wel wat we zouden krijgen. Nou, zo is dat geestelijk precies zo. Je hebt een idee van dit is, hè, kijk, mijn erfenis is Afghanistan, dus dat is behoorlijk groot. Maar ik begin met één stukje. Ik weet, dat is niet mijn erfenis, dat ene stukje, er is veel meer. En daar heb ik dus andere mensen bij nodig. Dus ik kan het niet in mijn eentje. Ik moet andere mensen zoeken om die hele grote puzzel die God mij heeft laten zien in vervulling te doen brengen. Maar als ik dat ene stukje niet leg, gaat de andere ook niet beginnen. Iemand moet beginnen. Is het genoeg, Jacco? Jacco die is nooit tevreden met mij. Je hebt altijd meer. There is more. Okay, there is more. Halleluja. Vader, ik wil ook de bekrachtiging, want ik heb de woorden gesproken, maar ik wil echt de bekrachtiging, dat het in de geestelijke wereld bekrachtigd wordt. In de naam van Jezus. Nou goed, ik moet nog een keer terugkomen om het tweede deel te vertellen. Goed? Wordt vervolgd. Staat in de planning. Ik weet niet aan wie ik de microfoon moet geven, maar Jacco.